Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders.
Ja, jij zal dat ook wel hebben, hè? Dat er beelden in je geheugen blijven gebeiteld die nooit meer worden uitgewist. Ik weet nog goed dat ik als jurylid van de eregalerij van Radio 2 en Sabang for Culture de 10 november 2006 te gast was in het Casinocuurzaal van Oostende. Op weg naar de zaal liep ik op een zeker moment vlak achter de Nederlandse zanger Robert Long, die daar met een tweetal vrienden was uitgenodigd. Kan je mijn verbazing schetsen toen ik de 13e december, ruim een maand later, te horen kreeg dat Robert was overleden. De 11e december had hij vernomen dat hij terminaal ziek was en niet lang meer te leven had. De dokters hadden bij hem een acute vorm van buikvlieskanker vastgesteld. Ik vermoed dat hij dus, die 10e november, zich van geen kwaad bewust was. Hij was pas het jaar voordien met zijn Belgische vriend en manager in het huwelijk getreden. Long zullen we ons altijd blijven herinneren als iemand met kritische teksten en een maatschappelijk actief iemand. Zelf moet ik toegeven dat ik over zijn jeugd en zo niet veel wist, tot ik het eens ben gaan uitpluizen en dat met jou via deze weg met graagte wil delen. Robert Long ben ik me altijd blijven herinneren als iemand met een behoorlijke lengte. Daar moest ik letterlijk naar opkijken om met hem te praten. Hij wordt er nog hier en daar omschreven als de boomlange zanger met die opvallende haardos. Gekrulde haren en waarschijnlijk ook gekrulde zinnen. Long had niet zo'n plezante jeugd. Hij werd de 1 oktober 1943 in Utrecht geboren. De Tweede Wereldoorlog was toen volop aan de gang. Zijn vader nam het niet zo nauw met de huwelijkstrouw, een homme à femme, zoals de Fransen zeggen. En moeder verhuisde dan maar met zoon Lief richting Ederveen in de buurt van Veenendaal. Een door en door christelijk dorp dat op Long een levenslange indruk naliet. Wanneer Robert 12 is, sterft zijn moeder aan kanker en komt hij eerst in een kindertehuis in Amersfoort terecht en vervolgens bij familie in Groningen. Uiteindelijk beslist zijn vader, die intussen hertrouwd is, zoon Lief in huis te nemen en ze belanden uiteindelijk samen opnieuw in Utrecht. Op school is Robert een echte deugeniet. Hij stapt van de MULO over naar de ULO en vervolgens naar de ambachtsschool. Na een handgemeen met een van de leraren wordt hij van school gestuurd en gaat hij werken als schoenenbezorger en iets later bij een reclamebureau. Hij voelt zich stukken beter in zijn vel wanneer hij bij de HEMA aan de bak kan als etaleur. Hij zal hier blijven werken tot zijn 24ste. Wanneer Long jaren later in het Nederlands gaat zingen, blikt hij op zijn jeugdjaren terug in het nummer Het Leven is Lijden, dat hij in 1974 opnam voor zijn eerste solo-LP, Vroeger of Later.
Nou, was Het Leven was Lijden was natuurlijk meer een soort terugblik op mijn eigen jeugd, waarin dus dingen inderdaad nog erg makkelijk onder de taboe-deken lagen. Mm-hmm. Ik ben vlak aan het eind van de oorlog geboren in 1943. En kort samengevat, mijn ouders scheiden toen ik 4 was. Dus het was vlak na de oorlog. Er was dus niks. En ik woonde in de stad in Utrecht. Dat betekende scheiding, wat in die tijd natuurlijk toch ook in de stad viel het dan mee. Maar de scheiding was niet een algemeen gangbaar ding. Dat wierp toch ook een smet op jou als man of als vrouw en als echtpaar. Dus mijn moeder en ik trokken naar het platteland. En daar was het heel calvinistisch. Ik ging dus ook op een tamelijk calvinistische school. Maar goed, dat was toen ook nog zo. En dat betekende dat ik dat op het moment dat ik het beleefde, zeker in het begin, als je als 4-jarig kind opeens van de stad, waar kermis was en circus en trams en dat soort dingen, op het platteland komt waar je eigenlijk helemaal geen amusement had, maar dan ook echt niks. Er was 1 kroeg bij het marktgebouw, want daar werden dan de kopen gesloten met veel handjeklap, weet je wel. En er was, wat was er nog meer voor vertier? Niks eigenlijk, denk ik. Ja, 1 keer in het jaar ringsteken. Dat waren van die, dan moesten mensen op paarden gezeten, moesten dan in een ring steken. En dan kregen ze een emmer water over de kop, weet ik veel, dat soort dingen. Dus toen ik 4 was en dat waarnam, en opeens ook die landlucht er ook, waar ik niet aan gewend was, dat ik in het begin verschrikkelijk vond stinken, nu vind ik het heerlijk, maar dan ben je dus een beetje verlaten eigenlijk. En als vierjarige neem je natuurlijk heel makkelijk op. Als ze op school zeggen dat God een punthoofd heeft, dan geloof je het. En nou goed, dus ik ben wel als zodanig opgevoed. Alhoewel dat thuis niet in de praktijk erg werd toegepast, hoor. Dat kan ik nu ook weer niet zeggen. Maar goed, de invloed is natuurlijk sterk op school. Maar dat was, ik denk dat dat, althans bij mij toch, al vroeg plaatsgreep. Dat ik, laat ik zeggen, het contrast zag met, laat ik zeggen, de letter en de praktijk.
Intussen was Robert gitaar beginnen spelen en kon hij ook wat op de piano tokkelen. Op die manier belandt hij bij een groepje als de Yelping Jackals. Hij noemt zich voortaan Bob Revel. Na een hoop problemen komt Robert als zanger bij de groep The A1 terecht. Ze scoren in Utrecht een omgeving meer dan behoorlijk. Maar Robert komt pas echt aan de bak wanneer hij een 68 lid wordt van de groep Gloria, die een jaar later een vette hit scoren met The Last 7 Days. Ze gaan ook optreden in België, Italië, Duitsland en Amerika. Van 72 tot 74 heet de groep Unit Gloria en is de band uitgebreid met zangeres Bonnie Sinclair. Maar Bob Revel heeft zich intussen tot zijn moedertaal bekeerd en kondigt al in 71 aan dat hij liever solo gaat en in de toekomst platen wil opnemen in het Nederlands.
Het gekke is dat als ik terugkijk naar die hele periode Unit Gloria, wat ervoor zat, tot aan het moment dat ik Nederlands ging zingen, dat is een week uit mijn leven. Dat klinkt misschien heel raar, maar dat is zo compact dat ik er geen enkel hoogte- of dieptepunt meer uit kan halen. Behalve dat je zegt, we zijn een keer naar Amerika geweest om daar te spelen. En we hebben die en die dingetjes met elkaar beleefd. Het is voor mij een... Nou ja, zoals je zegt, hoe waren de eerste 10 jaar van je leven? Dan kun je zeggen, ja, nou, daar weet ik eigenlijk niet zoveel meer van. Daar weet ik betrekkelijk veel van. Maar het is een zo duidelijk afgesloten periode. Het leeft niet meer in me. Ik heb er geen heimwee naar. Ik denk er met plezier aan terug, als ik eraan terug dien te denken. Maar ja, het was een opstap. Dat zeg ik nu weer achteraf. Dat wist ik toen niet. Naar dat wat ik nu doe, toch. Want dit wilde ik. En dat andere kwam voort uit het feit dat je elkaar toevallig bent tegengekomen op een talentenjacht en hun zanger was ziek en ik was met een gitaartje bezig. En toen zei ze, God, kom ze bij ons zingen. Dat gingen we proberen. Nou, en zo ontwikkelde zich. Dus het ging voor mij allemaal leuker en het werd steeds interessanter en werd ook steeds bekender en we gingen een plaatje maken. Maar het was achteraf gezien toch een opstap. Niet naar, laat ik zeggen, een grote popzanger worden. Dat lag eigenlijk niet zozeer in de bedoeling. Ik wou dus echt dit wat ik nu doe.
Jawel, dat wordt dus voortaan zingen in de taal van Vondel. Zijn platenfirma Bovema ziet dat nogthans helemaal niet zitten. Die proberen de boot zo lang mogelijk af te houden, maar Robert houdt stijfkoppig vol. In 1974 is zijn eerste langspeler vroeger of later een feit. Robert is van meet af aan een LP-artiest. Uit die plaat wordt bijvoorbeeld geen enkele single getrokken. Maar het album is wel een instant succes. Kan je geloven dat Robert met zijn eerste product zomaar liefst 118 weken aan elkaar in de Nederlandse albumlijst zal vertoeven. Hij scoort niet alleen als tekstschrijver, maar ook als maker van liedjes en als zanger. Dat waren er dus 3 in 1. De critici hebben het altijd moeilijk gevonden Long een plaats te geven. Hoorde hij nu thuis in het vakje van Herman van Veen of Boudewijn de Groot, of was hij daarvoor te uniek? Sommigen vergelijken hem zelfs met Wim Sonneveld, al heb ik die vergelijking nooit goed begrepen. Wat wel waar is dat Long nogal dweepte met Sonneveld en ze elkaar qua geaardheid wel lagen, ze waren beide homofiel. Al kwam Sonneveld daar niet eerlijk voor uit, maar voor Robert geen probleem.
Ik denk dat ik me bewust werd van mijn seksualiteit, en ik zeg dus met nadruk seksualiteit, en ik plak er nog even geen stempel op, toen ik heel jong was, laten we zeggen 3, of misschien wel 2... Ik denk dat dat voor heel veel kinderen geldt. Je hebt natuurlijk als kind ook lustgevoelens. Hè? Afgezien van dat je lustgevoelens hebt op het gebied van eten, de snoepen en aanraking, had ik denk ik al heel snel, laat ik zeggen, seksuele interesse. Hoe primitief die ook waren. Wat andere kindertjes ook zullen hebben. Nieuwsgierig zijn naar een ander kind zijn piemeltje. Of naar, als het een meisje was, wat die in huis had. En dan komt er een moment dat je heel gaandeweg, en vooral achteraf constateert, oh maar wacht eens, toen was ik eigenlijk al veel meer gericht op jongetjes dan op meisjes. Ik was op de kleuterschool verliefd op een jonge Keesje. Nou, die was, wat zal die geweest zijn, 3 of 4 hooguit. En ik dus ook. En later, als je dan gaat terugkijken en je omgeving je erop merkzaam maakt dat wat jij voelt niet de gangbare richting is, en dat het dus ook een naam heeft, in dit geval homoseksualiteit, dan komt er een moment dat je denkt, oh ja, wacht eens even, maar dat had ik toen ook al. Ik bedoel, andere, je hoort vaak van kinderen tegenwoordig, als ze 19 zijn, hebben ze al een vriendinnetje of dan zijn ze dan verliefd op wat het dan ook mag betekenen. Dus ik denk dat toen mijn homoseksualiteit duidelijk werd, was rond mijn 14e. Maar dat terugkijkend, dat ik eigenlijk rustig kan stellen dat ik homoseksueel geboren ben. Ik heb me er maar heel kort voor geschaamd, omdat ik dacht dat dat moest. Dat wordt je geleerd. Je omgeving zegt, dit deugt niet, dit kan niet. Dit is, je zult altijd ongelukkig zijn en de mensen zullen je uitlachen of naroepen enzovoort. En ik had het geluk dat ik al heel snel in een soort subcultuur terecht kwam. Dus mensen tegenkwam, rond mijn 14e, 15e, die dus wel zelfstandig woonden, dachten, leefden. En die dus mij ook betrokken in hun wereld. Waardoor ik zag dat er inderdaad een hele homoseksuele subcultuur bestond. En die maakte me ook duidelijk dat ik niet de enige in de wereld was. Die me in contact brachten met grote schrijvers. Ik bedoel, zei, lees dit dus, weet je dit. Nou goed, dus toen bleek dat ik gewoon in een pakket viel, zal ik maar zeggen, waarvan ik dacht, daar hoef ik me helemaal niet voor te schamen. Dat Proust werd ook geacht homoseksueel te zijn. En nog stapels andere grootheden. Ik dacht, ja, nou, zo'n schande is het dan niet. En dan komt er een moment dat je denkt, ja jongens, als jullie het niet van mij pruimen, is het jullie probleem en niet het mijne.
Long durfde nogal fel en vurig tekeer gaan tegen de kerk, wat de toenmalige bisschop van Rotterdam, Simonis, ertoe aanzette richting NOS te stappen en te eisen dat de platen van Long op de radio werden geweerd. Maar daar trok Robert zich lekker niks van aan.
Ik heb ooit eens een liedje geschreven, een jaar of wat geleden, het heet Die van mij. En dat verklaart eigenlijk vrij duidelijk wat ik van godsdienst vind. Ik bedoel, daarin zeg ik, ik heb ook een god, hè, maar dat is de mijne. En die steunt mij, die is er voor mij en die ontlast me ook, die praat me ook goed. Hè, want mijn god zegt, dus kijk, als ik jou heb gemaakt, dan heb ik je gemaakt met alle fouten. En daar hoeven ze jou de schuld niet van te geven, dan moeten ze bij mij wezen. Ik geloof niet in een christelijke god of in een Mohammedaanse god. Ik kan hooguit zeggen, het is prettig om je eigen god te creëren, als je dat nodig vindt. Maar ik denk dat je ook heel goed zonder kan leven.
Gelovig of niet, Robert dus dolgelukkig dat hij in zijn moedertaal mocht zingen. Hij werd vaak omschreven als een tegendraads en eigenzinnig mens. Hij vond dat hij alleen maar aan zichzelf verantwoorden verschuldigd was. Zijn carrière wordt in de vakpers omschreven als een zelfverzekerd afgelegd pad, vol ambitie en succes. Al zal hij tijdens zijn leven altijd op zoek gaan naar een nieuwe invalshoek. Zoals in 1974, wanneer hij, ondanks de bezwaren van zijn platenfirma, voor zingen in het Nederlands koos.
Nou, dat zingen in het Nederlands kwam eigenlijk een beetje voort uit het feit dat ik Unit Gloria niet als groep, maar de routine daarvan zat was. Ik heb dat, weet ik veel, 10 jaar gedaan, ongeveer popmuziek gemaakt. En ik merkte al heel snel dat je elke keer in een soort cyclus zit, waardoor het publiek wat je hebt gaat trouwen, bijvoorbeeld. We speelden dus heel veel in danstenten. We waren een soort levende jukebox. En in die tijd had je de Cats en de Buffoons en al die Nederlandse popgroepen. Die speelden in allemaal in dezelfde tenten. Je had een soort circuit in Noord-Holland en in Groningen en in Friesland. Nou, en daar speelde je dan. Daar werd dan in de weekenden stevig gezopen. Het ging om de omzet, het ging niet om de muziek. Die kroegbaas die wou zoveel mogelijk pils verkopen. Na afloop lag er 1,5 meter glas op de grond. En op een gegeven moment had je een hitje, draaide je daar leuk op, kon je dus wat meer geld vragen voor je optreden. Nou, dan zakte dat weer wat af, moest je weer wachten op je volgende hit. Intussen had je dan het publiek wat je had, ging trouwen. Die waren allemaal 20, 21. Nou, dan kwam er weer een nieuwe generatie. Dus je moest elke 4 jaar was je een soort vlinder die weer uit die kokon moest komen en weer een nieuw publiek moest veroveren. En dat vond ik op den duur, dat vond ik zo onbevredigend. Daar wil ik geen 60 mee worden. Daar vloeit logisch uit voort dat ik eigenlijk toch altijd al wilde dat ik een publiek had dat zat en luisterde en keek naar wat ik deed. Het zal grote ijdelheid aan ten grondslag hebben gelegen, maar ik wou gewoon het theater in.